Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het vijfde vers van Psalm 86. Psalm 86, het vijfde vers. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen. Luisteren we nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord des Heren uit de Handelingen der Apostelen. En we beginnen de schriftlezing bij het 35e vers van hoofdstuk 15 tot en met vers 10 van hoofdstuk 16. Handelingen 15 vanaf vers 35 tot en met 16 vers 10. En na de schriftlezing zingen we het tweede vers van Psalm 96. Nu moet uw tong de heidenen noden. En Paulus en Barnabas onthielden zich te Antiochië, lerende en verkondigende met nog vele anderen het woord des Heren. En na enige dagen zeide Paulus tot Barnabas, laat ons nu wederkeren en bezoeken onze broeders in elke stad in welke wij het woord des Heren verkondigd hebben, hoe zij het hebben. En Barnabas riet dat zij Johannes, die genaamd is Marcus, zouden medenemen. Maar Paulus achtte billijk dat men die niet zou meenemen die van Pamphylië af van hen was afgeweken en met hen niet was gegaan tot het werk. Er ontstond dan een verbittering, alzo dat zij van elkander gescheiden zijn. En dat Barnabas Marcus medenam en naar Cyprus afscheepte, maar Paulus verkoos Silas en reisde heen, der genade Gods van de broederen bevolen zijnde. En hij doorreisde Syrië en Cilicië, versterkende de gemeenten. En hij kwam te Derbe en Lystre. En ziet, aldaar was een zeker discipel met name Timotheus, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader. Welke goede getuigenis gegeven werd van de broederen te Lystre en Iconium. Deze wilde Paulus dat met hem zou reizen. En hij nam en besneed hem om der Joden wil die in die plaatsen waren, want zij kenden allen zijn vader, dat hij een Griek was. En alzo zij de steden doorreisden, gaven zij hun de verordeningen over die van de apostelen en de ouderlingen te Jeruzalem goed gevonden waren, om die te onderhouden. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en werden dagelijks overvloediger in getal. En als zij Frigië en het land van Galatië doorgereisd hadden, werden zij van de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En aan Mysië gekomen zijnde poogden zij naar Bithynië te reizen en de Geest liet het hun niet toe. En zij Mysië voorbij gereisd zijnde kwamen af tot Troas. En van Paulus werd in de nacht een gezicht gezien. Er was een Macedonisch man staande die hem bad en zeide, kom over in Macedonië en help ons. Als hij nu dit gezicht gezien had, zo zochten wij terstond naar Macedonië te reizen, besluitende daaruit dat ons de Heere geroepen had om dezelfde het evangelie te verkondigen. Het woord Gods, gemeente, dat we voor vanmorgen willen overdenken, vinden we in het gelezen schriftgedeelte in het 16e hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen, waar het gaat over de tweede zendingsreis van de apostel Paulus. Onze tekst vindt u in de versen 6 tot en met 9. Handelingen 16, vers 6 tot en met 9. En als zij Frygië en het land van Galatië doorgereisd hadden, werden zij van de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En aan Mysië gekomen zijnde poogden zij naar Bithynië te reizen en de Geest liet het hun niet toe. En zij Mysië voorbijgereisd zijnde kwamen af tot Troas en van Paulus werd in de nacht een gezicht gezien. Er was een Macedonisch man staande die hem bad en zeide: kom over in Macedonië en help ons. Laten wij samen eerst de zegen des Heren bidden. Heren, aan de morgen van uw dag, vergunt u het ons samen te zijn in uw huis, ons te mogen stellen voor uw heilig aangezicht om u onze noden voor te leggen en om samen te luisteren naar uw goddelijk woord en de boodschap die gij daardoor tot ons spreekt. Het is een voorrecht, Heren, en het is een gunst dat wij het zo mogen zien en beleven. Want het bewijst toch weer dat u nog aan onze zielen wilt arbeiden en dat u ons nog, sprekend over de weg der zaligheid in de Heere Jezus Christus en uw genade voor zondaren, bekend wilt maken met datgene wat gij gedaan hebt en nog doen wilt voor het welzijn van verloren mensen. Heren, en die boodschap hebben wij juist zo hard nodig. Dat beseffen we niet. Althans, er zijn er velen die het niet beseffen en elk natuurlijk mens verstaat het niet. Maar ook als wij genade ontvangen hebben, dan moeten we er telkens nog weer bij bepaald worden. Oh, dan weten we het wel en dan stemmen we het wel toe dat alleen in u de zaligheid gelegen is en dat alleen door uw genade ons leven verlost kan worden, maar dat met de mond erkennen en met het hart beleven zijn altijd nog twee verschillende zaken. Zaken die tenminste niet altijd samenvallen. En wat we dan nodig hebben, Heren, en we smeken u dat gij het ons geven wilt in prediking en in het luisteren naar uw woord, dat is de werking, de onwederstandelijke werking van uw Heilige Geest, waardoor wij het verstaan mogen, waardoor wij het beleven mogen, dat uw woord waarlijk het woord der zaligheid is en dat u daarin door de verkondiging van uw genade waarlijk ons heil op het oog hebt en dat u het niet alleen maar zegt in uw woord, maar dat u het ook uitwerkt in ons leven. Heren, wij bidden van u dat gij ons die zegen wilt geven die de dood, die niemand meer van ons af kan nemen. Die zegen die blijft tot in alle eeuwigheid, die zegen dat wij uw goddelijk woord in zijn kracht mogen kennen. En dat wij door dat woord en de geest die het gebruikt tot nieuwe mensen mogen zijn herschapen. En dat we door die geest voortdurend vernieuwd mogen worden. En dat we door uw geest en woord zo ook uw stem mogen verstaan. En u mogen volgen waar gij ook heen gaat. Heere, gedenk ons dan als wij in deze morgen bijeen zijn en als wij samenkomen rondom uw woord. En wilt gij bijzonder die eerste, die grootste nood in ons leven vervullen door ons uzelf te geven. Door ons uw tegenwoordigheid te doen ondervinden. Heere, wees dan met ons. En zegen uw woord in ons midden. Laat het naar uw eigen belofte niet ledig tot u wederkeren. Maar laat het alles mogen doen wat u behaagt en voorspoedig mogen zijn in datgene waartoe gij het zendt. Heere, wij bidden u dat gij gedenken wilt aan ons in onze onderscheiden noden en behoeften. U weet wie wij zijn in onze verhouding tegenover u. Ach, wij bidden u voor hen die onbekeerd zijn, dat u ze dan open ogen wilt geven, Heere, om hun nood recht te leren kennen en te vluchten tot u die heil kunt zenden. We bidden dat gij gedenken wilt aan hen die dwalen, dat u ze brengen wilt op het rechte spoor. We bidden van u dat gij gedenken wilt aan hen die u hebben mogen leren ontmoeten in hun leven, maar bij wie het op dit ogenblik misschien donker en duister is. Schenk opnieuw het vertroostend licht van uw aangezicht. We smeken u dat gij gedenken wilt, Heere, aan hen die aangevochten worden en bestreden, die door Satan benauwd worden en die door de zonde belaagd worden. Breek al die banden en geef zicht op uw genade en op de overwinning, Heere Jezus, die gij behaald hebt. We smeken u dat gij gedenken wilt aan hen die het maar niet kunnen en durven geloven voor zichzelf. Wilt u ze trekken met de koorden van uw liefde en ze vrijmoedigheid geven om te geloven en zich aan u over te geven. We vragen u, Heere, dat gij gedenken wilt aan hen voor wie de Heere Jezus Christus altijd nog een verborgen persoon is. Doet de schellen van hun ogen vallen opdat ze hem mogen aanschouwen. Gedenk aan hen die beseffen dat ze dankbaarheid tekortkomen en die maar niet met zulk een hart u de Heere kunnen dienen als zij schuldig zijn. Geef door uw geest ook meerdere genade, heiligende genade. En doe verstaan dat ook voor dat werk, voor de heiliging, alles in de Heere Jezus Christus is. Heere, wij bidden van u dat gij ons allen gedenken wilt, ook in onze tijdelijke noden en zorgen en moeiten. Dat u de zieken wilt gedenken, Heere. Ieder persoonlijk, met hun vragen, met hun zorgen, met hun strijd. Dat u ze gedenken wilt, Heere. Die het moeilijk hebben en die beproefd worden. En die uw hand in dit alles soms niet of soms maar zo vaag kunnen onderscheiden. Dat u gedenken wilt aan hen, Heere, die een weg moeten gaan die een weg van beproeving en van smart is. Heere, geef dat in al die zorgen, in al die noden, in al dat verdriet en in al die angsten de weg tot uw genadetroon open mag staan. Want ook dat is al een wonder als u dat geeft. Dat we nog een open toegang hebben en dat we nog kunnen klagen. En dat we ons hart nog kunnen uitstorten bij u de Heere. Heere, we bidden van u dat gij zo eniegelijk van ons gedenken wilt. Naar de grootheid van uw barmhartigheden. We vragen u bijzonder ook te gedenken aan zuster van de Boom die uit het ziekenhuis mocht terugkomen. En die daarin beweldadigd en gezegend werd. Heere, wees haar nabij. Meer dan dit heeft zij nodig. Een tijdelijke uitredding is groot, maar niet genoeg. Geef haar ook die kennis van uw geestelijke verlossingswerk. Van dat verlossen, van dat losmaken van de kinderen des doods. Van dat bevrijden uit de banden en de strikken der zonde. En van dat overgebracht worden uit de duisternis in het licht van uw genade en van uw eeuwige gunst. Heere, wij bidden u om uw zegen over al de arbeid in uw koninkrijk. Denk aan hen die arbeiden in dienst van het evangelie. Sterk hen, Heere, ambtelijk. Sterk hen persoonlijk. U weet, ze worden geroepen tot dat werk, maar dat wil niet zeggen dat ze altijd zomaar geschikt en bekwaam zijn. Hun bekwaamheid hebben ze ook van u de Heere te ontvangen. Geef die, o God, en wilt gij zo u van hen en van hun dienst bedienen, om uw werk te doen en om uw rijk te doen komen en uw naam te verheerlijken. Wilt ge er dan velen tot bekering brengen? Wilt ge velen tot inzicht brengen, Heere, dat de mens in zichzelf verloren is en dat hij alleen behouden wordt door het werk van uw genade, het werk dat gij, drie enige God, verricht. En laat er zo ook op deze dag nog weer vele overwinningen behaald worden op het slagveld van vrije genade, dat ge er nog velen toe wilt brengen, Heere, en door ze aan Satans macht te ontrukken, wilt gij onze zonden vergeven, alle ongerechtigheden genadig verzoenen, onze schuld boeten, Heere, en ons door dat bloed van de Heere Jezus een genadig en een barmhartig God zijn. Buiten Christus bent u een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Zonder en buiten Christus om kunt u nooit met ons te doen hebben. Kunt u ons geen blijk van uw gunst geven, dan getuigen onze zonden zo tegen ons. En dan hebben we zoveel overtreden tegen uw heilige wet, Heere, dat als u met ons in het recht zou treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, niemand van u voor u zou kunnen bestaan. Maar, Heere, zoals de dichter zegt, bij u is vergeving, gedenk daaraan. En wil ons om Christus, wil nog een horend en een verhorend God zijn. En ons genadig aanschouwen, ons uw weg leren, ons uw woord doen verstaan, ons uw vertroostingen geven, ons uw geest schenken. Om Jezus wil. Amen. Wij zullen u zingen uit Psalm 67, het eerste en het tweede vers. De algoede God zij ons genadig en de volken zullen u belijden. 67, 1 en 2. Thank you. Paulus en Silas zijn op hun tweede zendingsreis. Voor Silas is dat dan natuurlijk de eerste, maar voor Paulus is het de tweede zendingsreis. Aanvankelijk had de apostel het plan om die reis te gaan maken met zijn vroegere metgezel, zijn vroegere reisgenoot Barnabas, maar door een ongelukkige gang van zaken is dat plan niet doorgegaan, want Paulus en Barnabas hebben ruzie gekregen en dat is zo hoog gelopen dat ze ook uit elkaar gegaan zijn, hun wegen scheiden. En dat is ook een lange tijd niet goed geweest tussen die twee. Later is ze door Gods genade wel weer goed gekomen. Maar in ieder geval toen de tweede zendingsreis begon en toen Paulus uitreisde van het Syrische Antiochië, toen ging hij niet zoals de eerste keer met Barnabas, maar met Silas. Het eerste doel van hun reis is de gemeenten die op de eerste zendingsreis gesticht zijn opnieuw bezoeken. En Paulus verlangde daarnaar om die broeders daar weer te ontmoeten. En Paulus had ook een boodschap over te brengen, namelijk de besluiten die in de vergadering van Jeruzalem genomen waren, waar we uitvoerig over geïnformeerd worden in het 15e hoofdstuk van het boek der Handelingen. Die besluiten ten aanzien van welke verplichtingen men moet opleggen aan de tot bekering gekomen heidenen. U weet, er was een vraag gerezen. Wat moeten die heidenen verplicht worden te doen? Moeten ze besneden worden? Moeten ze eveneens de wet van Mozes, de ceremoniële wet van Mozes, onderhouden? En daar heeft toen de vergadering in Jeruzalem onder de leiding van de Heilige Geest over besloten dat men ze dat juk niet mag opleggen. Want de genade van Christus mag niet verduisterd worden. Wij worden, zo heeft men daar opnieuw vastgesteld, door de genade van de Heere Jezus Christus zalig. En alleen een aantal bepalingen die voor een deel uit de 10 geboden en voor een deel uit de voorschriften die God aan Noach reeds gegeven had voortvloeien. Alleen een aantal bepalingen worden die bekeerde heidenen meegegeven. Wel nu, die besluiten van Jeruzalem moeten ook worden meegedeeld aan de christelijke gemeenten van Derbe en Lystre en Iconium en Antiochië in Pamphylië. En dus ziet Paulus het als zijn taak om die boodschap ook daar te brengen. En nog eens te onderstrepen dat het evangelie van de genade Gods in Christus is. Wel nu, zo zijn ze gegaan en zo hebben ze, en we hebben dat met elkaar een vorige maal overdacht, zo zijn ze gegaan en zo hebben ze daar die boodschap gebracht en de gemeenten werden bevestigd in het geloof en ze werden dagelijks overvloediger in getal. Intussen hebben ze dan ook een derde metgezel in Timotheus gevonden. En de genade Gods is zichtbaar juist ook in het feit dat de Heere deze drie zendelingen samenvoegt. Maar als ze dan hun eerste taak volbracht hebben en in al die plaatsen geweest zijn en ze daar de boodschap hebben overgebracht, dan komt de vraag, wat nu? Eigenlijk was de apostel Paulus uitgezonden tot de heidenen. Zo had de Heere het bij zijn bekering, terstond na zijn bekering, hem al bekendgemaakt. En dat staat ook diep gegrift. In de ziel van de apostel. Hij is de apostel der heidenen. En hij moet niet alleen langs de gemeenten reizen waar hij al geweest is. Hij moet ook naar nieuwe terreinen, naar onbekende terreinen, om daar voor het eerst de boodschap van Gods genade te brengen. Maar waarheen? Ze zijn in Frigië geweest. Ze zijn in Galatië geweest. Dat waren die streken waar die gemeenten al ontstaan waren. En wat dan? Wel, het ligt voor de hand dat Paulus door zal reizen in westelijke richting. Hij is nu in het centrum van Klein-Azië, het tegenwoordige Turkije. En als hij daar in dat centrum klaar is met zijn werk, dan ligt het voor de hand dat hij verder zal gaan in westelijke richting. En waarom ligt dat voor de hand? Wel omdat daar de welvarende provincie Azië gelegen is. In onze vertaling heet dat Azië. Maar dat was een aparte streek, een aparte provincie in Klein-Azië, Azië geheten. Een welvarende streek, de rijkste streek van dat land in die periode. Met welvarende centra, steden als Efeze en Smyrna. En nog verschillende andere belangrijke cultuur- en handelscentra. En aangezien de apostel Paulus, en we hebben dat op zijn eerste zendingsreis al ontdekt, hij, aangezien de apostel Paulus het tot zijn gewoonte gemaakt heeft om met name naar de steden te gaan, om in die centra waar veel mensen wonen de boodschap van het evangelie te brengen, in de verwachting dat het vanuit die steden dan ook wel zal uitgebreid worden naar het land in de omgeving daarvan. Aangezien dat de gewoonte van de apostel is, is het inderdaad verklaarbaar dat Paulus eraan denkt om nu naar Azië te gaan, om zo te reizen naar Smyrna, naar Efeze. Daar wonen veel mensen, daar wonen veel heidenen, die allemaal nog in de dienst van de afgoden zitten en die de boodschap van Christus niet kennen. En de apostel heeft een hart dat brandt van liefde en genegenheid om die heidenen, die blinde heidenen, die van God gescheiden zijn, de woorden der zaligheid te verkondigen, opdat ook zij het heil des Heren mogen erkennen. Er wonen ook heel wat Joden in de verstrooiing in steden als Efeze. En de apostel Paulus heeft ook een vurig verlangen om zijn volksgenoten, die altijd nog onder een deksel leven, toch ook die boodschap van Gods vervulde belofte in Christus bekend te maken. En vandaar het plan om naar Azië te gaan. Maar dan komt er iets in de weg. Hoe dat gegaan is, weten we niet. Het woord van God zegt het ook niet. Maar dit is duidelijk voor Paulus en voor zijn reisgenoten, dat er een verhindering was. De Heilige Geest, zo staat er, verhinderde het woord in Azië te spreken. Paulus dacht dat hij in de weg des Heren was. En de Heilige Geest maakt duidelijk dat hij niet in de weg des Heren is. En zo is er een conflict tussen wat Paulus denkt en meent de wil van God en de weg des Heren te zijn en wat de Heilige Geest weet dat de wil en de weg des Heren is. Tot nog toe is steeds weer Paulus wil, Paulus begeerte in harmonie geweest met de wil en de leiding van de Heilige Geest. Er was overeenstemming. Op die eerste zendingsreis lezen we nergens van een dergelijke situatie als zich nu voordoet. Maar nu is er die overeenstemming niet meer. Hoe dat openbaar kwam, gemeente, ik kan u dat niet met zekerheid zeggen. Het kan wezen dat, aangezien Silas in het vorige hoofdstuk getekend wordt als een profeet, dat de Heere via een openbaring aan deze profeet Silas bekendgemaakt heeft dat het niet zijn wil was dat ze naar Azië zouden reizen. Het kan wezen dat de apostel Paulus een visioen gehad heeft. Dat heeft hij meer gehad. We komen daar straks in het vervolg van de prediking ook nog zo'n visioen tegen. En later in Korinthe heeft de Heer hem ook eens een keer een gezicht laten zien om hem zijn wil bekend te maken. Het zou kunnen zijn, aangezien de Heer dat in zijn leven kennelijk wel meer deed, dat de apostel Paulus in een visioen of in een gezicht te weten gekomen is dat de wil des Heren was dat ze niet naar Azië zouden reizen. Het kan ook wezen dat er geen bijzondere openbaring van de Heren geweest is, maar dat ze het gewoon in allerlei dingen voelden. Dat de voorzienigheid Gods hen allerlei hindernissen en belemmeringen in de weg legde. Maar duidelijk is voor hen wel geweest dat God die deur dicht houdt. Nou, wat dan? Als ze dan niet naar het westen kunnen. Terug naar het oosten heeft geen zin, want daar komen ze net vandaan. Naar het noorden. En Paulus kiest inderdaad de noordelijke richting om enige tijd naar het noorden te reizen. En dan wil hij terug naar het oosten, in die streek die ten zuiden van de Zwarte Zee ligt, in het noordelijk deel van Klein-Azië, in de provincie Bithynië, waar hij nog niet geweest is en waar nog nooit een evangelieprediker geweest is. Ook een belangrijke streek, waar steden liggen die later in de kerkgeschiedenis een belangrijke rol gaan spelen. Nicea, waar de kerkvergadering van Nicea gehouden is. Chalcedon, waar ook een belangrijk concilie gehouden is later. Paulus wil daar nu heen om daar die boodschap te brengen. Maar als ze er komen, dezelfde verhindering. En nu nog sterker dan de eerste keer. En aan Mysie gekomen zijn, de poogden ze naar Bithynië te reizen. En de geest liet het hun niet toe. En dan gebruikt het woord van God een werkwoordsvorm waaruit blijkt dat de Heilige Geest het hen herhaaldelijk niet toeliet. Paulus heeft het dus meer dan één keer geprobeerd. Hier en misschien 50 kilometer verder nog een keer en nog eens een keer. Maar elke keer weer liet de Geest het, hoe ik weet het niet, maar toch duidelijk weten dat die deur ook gesloten bleef. De geest verhinderde, de geest liet het niet toe. Er was een goddelijk verbod om daarheen te gaan. Wat is dat? Wat is dat geweest? En hoe wist de apostel zo zeker dat het de geest, dat het de Heere was die hem verhinderde daar en daarheen te gaan? Oh, het heeft de apostel ongetwijfeld voor vragen gesteld. Wat is er in zijn leven aan de hand? Hij heeft zich één keer vergist en nu blijkt dat hij zich een tweede keer vergist. En wat hij ook probeert en hoezeer hij het ook poogt, de Heere laat hem iedere keer weer weten dat hij mis is. Heeft de Heere hem dan verlaten? En zo ja, waarom heeft de Heere hem dan verlaten? Waarom gaat de Heilige Geest in deze weg van raadselen met hem? Want u moet er goed op letten. De Heere zegt alleen maar wat Paulus niet mag doen. Wat hij dan wel moet doen en waar de weg dan wel heen is, dat wordt hem niet bekendgemaakt. Het staat alleen maar in het negatieve. Ze werden verhinderd. En toen heeft de Heilige Geest niet gezegd, Paulus niet naar Azië, maar naar. Nee, hij heeft alleen maar gezegd, niet naar Azië. En toen Paulus daar bij Bithynië kwam, toen heeft de Heilige Geest niet gezegd, Paulus niet naar Bithynië, maar naar, en dan de andere streek, de andere plaats, het land ingevuld. Nee, hij heeft alleen maar gezegd, niet hier, niet hier, niet hier. Het was niet een weg die open lag voor Paulus, maar hij kwam iedere keer weer voor een weg die afgesloten was. Voor een deur die dicht zat, voor een muur die niet wijken wilde. En was dat omdat de Heer een twist met hem had? Was dat omdat de Heer zich op de een of andere manier aan het gedrag van Paulus geërgerd had? Was Paulus misschien eigenzinnig opgetreden? Had hij zijn eigen plannen gemaakt, op zijn eigen inzichten vertrouwd? Was hij zonder dat hij de Heere raadpleegde maar te werk gegaan? Had hij na zijn, mag ik het eens werelds zeggen, zijn succes op de eerste zendingsreis nu niet meer dat diep afhankelijke en dat kinderlijk tere leven in de omgang met de Heere, maar kon hij het nu zelf wel? Ach, er is bij al deze teleurstellingen en bij al deze gesloten deuren voor de apostel Paulus zeker reden geweest om zichzelf, zijn hart, nauwkeurig voor het aangezicht van de Heere te onderzoeken. Waar ligt de oorzaak? Is dat niet het beste om daar te beginnen? Als de Heere deuren dicht doet, wegen afsluit, als de Heere verwachtingen niet vervult en hoe dan ook, is dat niet het beste om dan maar te beginnen met de vraag: Heere, toon mij waarom gij met mij twist. Althans, voor Paulus was er reden om zichzelf te onderzoeken, want hij was met alles wat de schrift van hem zegt als een heilige en als een apostel van Christus en als iemand die er zijn leven voor overgehad heeft. Hij was toch maar een mens. Een mens van gelijke beweging als wij. Het heeft hij zelf ook geweten. En daar heeft hij ook geen geheim van gemaakt aan de gemeente aan wie hij schrijft. En hij heeft ook eerlijk gezegd dat hij een zondaar was, de minste van al de apostelen, de grootste der zondaren. Nu, en zolang een mens een zondaar is, vindt hij toch altijd weer reden, is niet, om zichzelf voor Gods aangezicht te onderzoeken. Zullen wij dat ook maar niet doen? Is dat ook niet opdracht van de schrift? Altijd, maar zeker als zulke situaties en dan mogen de omstandigheden anders zijn en dan mag er zoveel verschil zijn als dat er is. Maar als we dan ook in ons leven ondervinden dat de Heere hoe dan ook in raadselen met ons handelt. En als hij een weg gaat die onverklaarbaar is. En als hij ons niet zegt wat hij gaat doen, alleen zegt wat hij niet gaat doen. En als er zo vragen in ons leven zijn, zijn die er in uw leven? Vanwege de gebeurtenissen die u zo meegemaakt hebt en vanwege de dingen waarin de Heere u gebracht heeft en vanwege het lijden en vanwege het gemis en vanwege de zorgen die er kwamen. En het kan op geestelijk gebied zijn dat de Heere wel deuren dicht doet, dat de Heere wel afbreekt. En dat je maar niet verder komt. En dat de Heere wel uitrukt. En dat je maar niks nieuws leert. En dat je de nabijheid van de Heere maar niet vinden kunt. En de vertroostingen van het woord die er vroeger waren, je kunt ze nu niet vinden. De Heere breekt wel af. De Heere doet wel dicht. De Heere sluit wel toe. Toon mij. Zo mag de ziel dan wel vragen waarom gij met mij twist. Het zou kunnen zijn dat de Heere zulke kastijdingen in het leven brengt om ons in de weg te brengen waar we uitgegaan zijn. Het zou kunnen wezen dat de Heere ons in deze kastijdingen brengt omdat wij zijner heiligheid zouden deelachtig worden. Maar het kan ook wezen, gemeente. En omdat de schrift ons dat niet allemaal uitvoerig en rechtuit in deze geschiedenis vertelt, mogen we die veronderstellingen die er toch zijn wel maken. Het kan ook wezen dat er bij eerlijk zelfonderzoek aan de kant van de apostel Paulus niets bijzonders gevonden werd waarom hij deze ervaring moet meemaken. Het zou best kunnen zijn dat de apostel nog in diezelfde steile afhankelijkheid van de Heere zijn plannen gemaakt had. En dat hij nog ook in deze situatie geen stap begeerde te doen, zonder dat hij dat aan de Heere had voorgelegd en zonder dat hij van Gods wegen aanwijzingen had gekregen. Het kan wezen dat die aanwijzingen die hij van de Heere begeerde in dit geval niet zo duidelijk waren en dat hij toen meende, ja, dat te doen wat meest voor de hand ligt, naar Azië te gaan, waar zo'n concentratie van mensen was, die allemaal in grote nood verkeerden, en de apostel met dat brandende, die brandende begeerte in zijn ziel, wee mij als ik het evangelie niet verkondig, hij heeft gehunkerd om daaronder die heidenen, die van God vervreemd zijn, er nog te mogen winnen voor de dienst des Heren. Maar waarom kwam de Heren hem dan tegen? Als hij dan toch in diepe afhankelijkheid en biddend zijn plannen maakt en zijn weg kiest, waarom komt de Heere hem dan tegen? Was het misschien de bedoeling van de Heere om de apostel te leren dat hij ook niet meer dan een uitverkoren vat is? Oh, want natuurlijk liggen er gevaren voor Paulus. Hij heeft rijke zegen op zijn werk mogen zien tijdens zijn eerste zendingsreis. Dat is wat als je zo dat land, dat heidense land Klein-Azië doorgaat, dat je dan hier en daar en nog weer op andere plaatsen sporen mag achterlaten van de zegen die God op je werk gegeven heeft. Ook al was dat werk onder moeilijke omstandigheden verricht. Maar dat is toch wat als Paulus en Barnabas mogen wijzen op de landkaart en mogen zeggen daar waren we en daar zijn we geweest en daar hebben we gearbeid en nu is hier een gemeente en daar is een gemeente en daar is een volk dat God vreest en daar zijn er die zondag aan zondag samenkomen onder het woord. God heeft hen overvloedig gezegend. Zou de apostel daar niet hoogmoedig op kunnen worden? En toen heeft hij die vergadering in Jeruzalem meegemaakt over die twistvraag, wat moeten de heidenen verplicht worden te doen? En de opinie die Paulus naar voren gebracht heeft daar toch, als ik het zo mag zeggen, de doorslag gegeven. Zijn inzicht in de schriften heeft daar getriomfeerd, niet omdat het zijn inzicht was, maar omdat het de bedoeling van de Heere was. Maar zou de apostel ook op zijn resultaat in die vergadering van Jeruzalem niet hoogmoedig kunnen zijn? Straks mag hij schrijven aan de Korintiërs, ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. En hij kan getuigen aan de Korintiërs wat hij er ook allemaal voor over gehad heeft en op die zendingsreizen heeft meegemaakt en hoe hij de littekenen van de Heere Jezus in zijn lichaam draagt. Zou hem dat alles er niet toe kunnen brengen om zich vanwege de uitnemendheid van die zegen op zijn werk en vanwege de uitnemendheid van dat resultaat op zijn arbeid zou gaan verheffen? En dat hij van zichzelf zou gaan denken dat hij toch wel wat bijzonders was. Belangrijker dan de andere apostelen. Gemeente, hoe zit dat niet in een mensenhart? Om zich te verheffen, zelfs op wat we door genade ontvangen hebben. Ons te verheffen boven anderen. Neer te zien op anderen die zo ver niet kwamen. Of die dat inzicht niet verkregen. En leert de Heere de apostel Paulus nu dat hij toch iedere keer weer vastloopt. Zonder mij kunt gij niets doen. Gebruikt de Heere deze gesloten deuren en deze toegegrendelde wegen om de apostel ervan te doordringen dat hij weliswaar een uitverkoren vat is.
maar toch niet meer dan een uitverkoren vat, een nietig instrument, waarmee God kan doen wat hij wil. Zodat het straks geen ijdele frase is, als hij gaat schrijven, wij hebben deze schat in aarden vaten. Moest de apostel dat bij die gesloten deuren in het centrum van Klein-Azië leren, dat hij meer niet is dan dat. Een instrument waarover de Heere beschikt, dat de Heere opneemt. En dat de Heere neerwerpt als hij er geen gebruik meer van mag maar wil maken. Dat hij niet meer is dan een ezelskinnebakken in de hand van Simpson. Waar hij zich van bedient en als hij klaar is werpt hij het van zich. Dat hij niet meer is dan slijk aan de vingeren van de Heere Jezus. Om de ogen der blinden te openen en meer niet. En zo krijgt Paulus dan onderwijs in nederigheid, in volgzaamheid. Ach, en de apostel heeft zich er niet voor geschaamd. Gemeente, wij kunnen ook met de wegen des Heren wel eens vastlopen. En we kunnen met al die dingen die de Heren in ons leven doet wel eens aan het eind komen. Maar soms schamen we ons ervoor om het te zeggen. En dan weten willen we liever niet dat een ander het weet, dat wij ons zo vergist hebben. De apostel Paulus heeft het goed gevonden dat Lucas het noteerde. Dat hij zich vergiste. Dat hij met al zijn inzichten het ook niet wist. En Paulus heeft het in het eerste hoofdstuk van de Romeinenbrief zelf ook geschreven. Dat hij meer dan één keer het plan gehad had om naar Rome te reizen, dat hij de plannen al klaar had, dat hij het allemaal al geregeld had, maar het ging niet door. Hij vergiste zich, het was Gods plan niet, het was Gods weg niet, het was Gods tijd toen niet. Oh, dat mag nog een vertroosting zijn ook, dat zelfs deze grote heidenapostel vastgelopen is, meer dan één keer met de leiding van de Heere in zijn leven. Dat kan nog tot vertroosting zijn. Maar zo moet de apostel het leren. En zo wil de Heere dat zijn volk het alle tijden doorleert. Volgen. Als de deuren dichtgaan. En de vragen vermenigvuldigen. En de zorgen zich uitbreiden. Tevreden zijn met het feit dat wij leerjongeren van Christus zijn. En wist niemand anders in dat gezelschap het dan? Silas was een profeet, wist het ook niet. Timotheus, ach, van Timotheus kun je het nog niet verwachten, die was nog maar pas bekeerd, pas op de weg, een jonge man. Die heeft hoog tegen Paulus opgezien. En die heeft het van Paulus verwacht, dat Paulus de weg zou weten, dat Paulus de wil des Heren zou kennen, dat Paulus, en als je naar Paulus keek, dan schudde Paulus alleen het hoofd. Want hij wist het niet. En als bij een nieuwe poging om Bithynië binnen te gaan, de Heilige Geest het opnieuw verhinderde, en Timotheus of Silas Paulus aankeek, dan moest de apostel zeggen, ik weet het niet. Waar dan heen? Niemand die het wist. Het hele gezelschap. En ze waren toch godvrezend. En ze waren toch tot God bekeerd. En de Heere had hen toch de belofte gegeven, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Het hele gezelschap met alles wat ze ondervonden hadden en met de profetische gaven van hun Silas en met het apostolisch inzicht van hun Paulus, ze wisten het niet. Ze moesten alleen volgen en aanvaarden en zich onderwerpen. En al begrepen ze er niets van, en al botste het, en al gaf het hen angst en pijn en verdriet van binnen, één ding moesten ze volhouden, ook bij al de raadselen en bij al de gesloten deuren. De Heere weet het wel. Zijn wil is altijd wijs en goed. Zie je er dan wat van, Paulus? En dan moest hij ook wel eens leven uit het woord wat de Heer aan Petrus meegaf. Wat ik doe, verstaat gij nu niet. Maar gij zult het na deze verstaan. Oh, en je kunt nog meer vragen stellen bij die gesloten deuren. Want waren er dan geen mensen die op weg waren naar het verderf in de provincie Azië? Waren er dan geen mensen die op weg waren naar het verderf? En die nodig de boodschap van Gods genade in Christus moesten horen daar in het noorden van Klein-Azië in Bithynië? Waren er dan geen mensen die nodig hadden om onderwezen te worden in de weg des Heren? En de Heren sluit die deuren af. Dat is een raadsel voor Paulus en voor zijn reisgenoten. Maar je kunt ook zeggen, maar Heren, gunt u het dan die heidenen niet? Dat zij door de dienst van deze uw knechten de boodschap zullen horen. God is God. Hij is de soevereine koning. Die met zijn evangelie gaat waarheen hij wil. En die landen bezoekt. En die andere landen overslaat. Dat staat ook aan hem te bepalen. En voor die macht en voor die bevoegdheid en voor de soevereiniteit van die hemelkoning moet de mens ook leren buigen en het dan nog zeggen: zijn wil is altijd wijs en goed. En dan kunnen wij weten, ja, de Heere komt later in die provincies. De Heere heeft straks ook een volk in Azië, in Efeze, in Smyrna, in Laodicea, in Colosse, in al die steden die daar lagen. En de Heere heeft later ook een volk in Chalcedon en in Nicea, maar dat zag Paulus toen nog niet. En dan zit er voor de apostel en voor zijn reisgenoten niet anders op dan, ja, maar weer in westelijke richting te gaan. Mysië langs. Maar daar reizen ze alleen maar heen. Mysië voorbij gereisd zijnde, kwamen ze af tot Troas. Dat wil zeggen, ze zijn alleen maar onderweg geweest. Ze hebben geen poging gedaan om daar het woord te verkondigen. En dat was nogal een reis ook. Dat moest allemaal te voet. En elke dag schoten ze maar een klein stukje op. En het waren kilometers. En iedere keer weer. Nog steeds weten we het niet. Nu zijn ze al een paar weken onderweg. En nu duurt het al zo lang. Ze weten wel van afgesloten wegen. Maar nog altijd niet waarheen dan wel. En ze reizen maar verder. Mysië voorbij gereisd zijnde. En nergens gaf de geest een opening. En nergens maakte hij duidelijk. Hier is het terrein. En nergens liet de Heilige Geest Paulus vrijmoedigheid ontvangen om die woorden der zaligheid te brengen. Weken achter elkaar gaan ze in het donker, in het duister, in het onzekere. En dan komen ze aan de kust, bij de havenstad Troas. En nog weten ze het niet. Nou kunnen ze twee dingen doen, naar huis, per schip. Of naar de overkant. Naar de overkant van de Egeïsche Zee, naar Griekenland. En wat zal het wezen? En dan, maar hoe lang heeft het dan intussen al geduurd? En dan is daar in de nacht een gezicht. Gezien door de apostel Paulus van die Macedonische man die hij herkent aan zijn kleding. En die hij daar ziet staan en die hij daar hoort smeken: kom over in Macedonië en help ons. Dan, na al die tijd, Dan gaat de Heere een deur openen. Dan gaat de Heere de nevels verdrijven. Dan gaat de Heere de weg weer wijzen. En dan wordt het niet alleen hier niet, maar dan wordt het hem geopenbaard daar wel. Dat zal ongetwijfeld antwoord op zijn gebed geweest zijn, denkt u niet? De apostel zal dat toch wel dagelijks en ook 's nachts een zaak van gebed gemaakt hebben. Heere, toon mij uw weg. Leer mij, Heere, uw weg. Leid mij in uw waarheid. En toen, maar hoe vaak had hij het toen al gebeden? Maar toen was er een moment dat de Heere antwoord ging geven. Via dat gezicht. En hoe ze dan verder gaan, die reisgenoten, daar zullen we het volgende week beleven en welzijn over hebben. En hoe de Heere dan hun weg leidt en hoe en dat wat ze dan op die weg weemaken, daar spreekt het woord van God in het vervolg ons van. Ik wil met u nog een ogenblik stilstaan bij de inhoud van dat visioen. Waarin de Heere aan Paulus, en straks ook als Paulus dat gezicht aan de anderen vertelt, de Heere het ook aan die reisgenoten van de apostel duidelijk maakt, dat ze naar Macedonië moeten om daar het evangelie te verkondigen. Wat ziet Paulus eigenlijk? Hij ziet een Macedonisch man staande die hem bad, zeggende: kom over in Macedonië en help ons. En dat woord bad is in het oorspronkelijk een heel sterk woord, die hem smeekte, die hem dringend verzocht, die hem bad inderdaad: kom over in Macedonië en help ons. Er is nood in Macedonië. Wil de Heere nou zeggen via dit visioen dat al die Macedoniërs zich bewust zijn van die nood? Nee. Want als Paulus daar straks komt, dan heeft hij die man nooit meer gezien. Tenminste, niet toen hij aankwam. Er stonden geen Macedonische mannen die zeiden: Paulus, help ons. Ze komen al heel gauw in de gevangenis in Macedonië. Nee, Macedonië en de bevolking van Macedonië heeft die nood niet beseft. Maar God laat het Paulus weten dat er wel nood was. En als hij zijn knecht roept, hoe roept hij hem dan? En dat is een les die de Heere eigenlijk voor altijd meegeeft, voor al zijn knechten. Als de Heere zijn knechten ergens heen roept, hoe roept hij ze dan? Allemaal met een visioen? Nee. Maar wel door ze allemaal de nood van die bepaalde plaats of die bepaalde streek of die bepaalde gemeente op het hart te binden. Want dat visioen is maar bijkomstig. Maar de wezenlijke zaak is: Paulus krijgt de nood van Macedonië op zijn hart gebonden. En straks als hij het vertelt aan de anderen, dan voelen die het ook zo aan. En vers 10 zegt: en ze besluiten daaruit dat de Heere hen geroepen had om aan Macedonië het evangelie te verkondigen. Want wat is de nood? En wat is de hulp die ze aan Macedonië moeten gaan brengen? Wat bedoelt de Heere als hij die man laat zeggen: kom over naar Macedonië en help ons? Waarmee zijn die Macedoniërs dan te helpen? Ach, Macedonië was een beroemd land geweest. Het land van Philippus van Macedonië en zijn beroemde zoon Alexander de Grote. Die had daar eeuwen tevoren geregeerd. En Alexander was een van de wereldveroveraars geweest. En vanuit Macedonië was de macht van deze Hellenen uitgebreid over de hele toenmaals bekende wereld. Macedonië samen met Griekenland was ook een land van wijsheid en beschaving en cultuur. Maar al de macht van Macedonië en al de wijsheid en al de beschaving en al de cultuur van de wereld ten spijt. In deze enkele woorden, in dat visioen, wordt het faillissement van de wereld getekend. Kunnen ze bij hun goden dan geen hulp zoeken? Als ze het daar zoeken, is het te vergeefs. Kunnen ze het bij hun kunst? Kunnen ze het bij hun beschaving? Kunnen ze het bij hun wetenschap? Kunnen ze het bij hun wapens? Kunnen ze het bij hun macht niet zoeken? Als ze het daar zoeken, is alles te vergeefs. In die enkele woorden van deze Macedonische man komt uit het faillissement van de wereld buiten God. De mens is een verloren mens. En de wereld is een verloren wereld. En een wereld die verloren is, is rijp voor de ondergang. En mens en wereld hebben iets nodig wat een Alexander de Grote ze niet kan geven. En wat wijsgeren als Socrates, Plato, Aristoteles ze niet kunnen geven. En wat kunstenaars en wat andere mensen van cultuur en beschaving ze niet kunnen geven. De wereld met al haar wijsheid en vooruitgang en techniek en inzicht is en blijft een verloren, een bankroete wereld. En het enige wat en in Macedonië en waar ook in deze verloren wereld hulp kan geven, dat is... Ach, Paulus, Silas, Timotheus, ze hebben geen andere conclusie kunnen trekken dan deze... Als er gebeden, als er gesmeekt wordt, help ons. Dan horen ze daarin de stem van God. Die stem van de Heere die roept deze evangeliedienaren. Niet om daar de beschaving nog op een hoger plan te brengen. Niet om ze daar nog betere wetten te geven. Niet om ze daar nog meer kunsten te leren. Niet om ze daar nog meer wijsheid van beneden bij te brengen. Maar de Heere roept hen om dezelfde het evangelie te verkondigen. En het evangelie, dat is niet anders dan die blijde boodschap. Die goede tijding, God heeft gedacht aan zijn genade. Het evangelie, dat is God heeft gedachten des vredes gedacht. Over een verloren mensheid. God heeft zijn zoon gegeven in deze wereld. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Dat is het enige waarmee een mens, een verloren mens, een kind van Adam, een schuldig zondaar geholpen wordt. En Paulus en de zijnen hebben deze conclusie zuiver getroffen. Anders, helaas, dan de kerk in vele omstandigheden en in vele opzichten vandaag doet. Want de kerk heeft gedacht dat ze in Macedonië en in andere landen van de wereld sociale gerechtigheid nodig hebben. En de kerk in vele opzichten verkondigt dat de boodschap die gebracht moet worden een boodschap is van menswaardigheid en mensenrechten en een einde aan al de ongerechtigheid die er in deze wereld in de verhoudingen van mensen onderling bestaat. Maar Paulus en Silas en Lucas en Timotheus, ze hebben begrepen dat bij al de sociale ongerechtigheid in Macedonië, want die is er toen ook geweest. En bij al de ellende die er is in de verhoudingen van mensen onderling, dit alleen hulp kan bieden. Het evangelie. Gods genade in Christus aangeboden aan een verloren zondaar. En dat is vandaag nog zo. En gemeente, wie verstaat dat? Wie verstaat dat? Dat hij alleen geholpen is als God het evangelie geeft. En dat verstaat toch alleen diegene die met zichzelf aan het eind kwam. Dat verstaat toch diegene die ging ontdekken in zijn leven dat God van hem zegt: gij zijt die mens. Dat verstaat toch alleen diegene die ontdekt heeft dat zijn hart onrustig is in hem, totdat het rust vindt in God. Heb u dat verstaan in uw leven? Is er iets van die nood waarin dat visioen van die Macedonische man iets van onthuld wordt? Is er iets van die nood in uw leven blootgelegd? Heeft God door zijn ontdekkend woord, heeft God door de prediking van het evangelie, heeft God misschien door de gangen en de leidingen van zijn voorzienigheid in uw leven u op een punt gebracht dat u een mens in nood geworden bent? En hebt u toen leren roepen: Heere, help mij. Heere, ontferm u mijner. Ai, haast u tot mijn hulp en red. O, dan zegt het evangelie dat de Heere gewillig is om te horen naar zo'n gebed, en hij bewijst het ook. Dan zegt het evangelie dat de Heere inderdaad op hun noodgeschrei grote wonderen doet, als daar een mens is om hulp roepen tot God. Aan het eind gekomen met zichzelf, verloren voor Gods aangezicht. Als er iemand is die vastgelopen is en die niet meer weet waarheen en wat en hoe. Als er iemand is die beseft dat hij het verknoeid en verdorven heeft in zijn leven en die zijn kromme wegen niet en nooit meer recht kan maken en die uit die nood roept omhoog: Heere, zie mij aan in mijn nood en ellende. Dan is daar de Heere, die zoals hij via dat visioen aan Paulus duidelijk maakte dat hij het evangelie in die streek van Macedonië moest gaan brengen aan mensen in nood, het nog bewijst dat hij het evangelie geven wil aan zondaren die in nood zijn. In nood vanwege hun schuld, in nood vanwege hun vijandschap, in nood vanwege hun zonde, in nood vanwege de banden van Satan, in nood vanwege de vrezen des doods, dat de Heere voor zulken die nooddruftig en ellendig zijn een boodschap heeft bedacht en die geopenbaard heeft en die verkondigen laat en van deze zeer blijde boodschap ook goedertierenlijk verkondigers laat gaan, opdat ze het zouden weten, die zondaren in nood. God heeft gedacht aan zijn genade. En dat maakt een mens niet zomaar eens één keer mee in zijn leven. Maar iedere keer ook in het leven van Gods kinderen doet de Heer het hen gewaar worden dat ze in nood zijn. Al weten ze van Gods bemoeienis en al weten ze van Gods uitreddingen en al weten ze van woorden tot hen gesproken. Maar als de Heere weer geweken is, dan ondervinden ze weer iets van die nood, als weer de zonde scheiding maakt, als weer de duisternis over hun ziel zich legert, dan komt er weer iets van die nood in hun leven. Ik roep, Heer, in angst tot u gevloden. Maar de Heere geeft via dit visioen antwoord en hij zegt: Ik ben tot uw hulp gereed. Hier is mijn evangelie. En dan wacht het alleen op het moment waarop de Heere het weer met kracht gaat toepassen aan de ziel en tot zegen gaat stellen in het leven. Maar God maakt duidelijk dat hij gedachten des vredes denkt over mensen in nood. En dan nog dit. En dan sluiten we voor vanmorgen. Daar was die Macedonische man die als de stem van de wereld in nood Paulus bad: kom over in Macedonië en help ons. Ik zei al, de Macedoniërs beseften het zo niet, maar de Heere bond het zo op Paulus hart. Er is een wereld in nood vandaag. Er zijn mensen om ons heen in nood, omdat ze God niet kennen en Christus niet kennen en van geen genade weten en op weg toch zijn naar het einde van hun leven. En dat kan voor iemand die buiten Christus is niet anders zijn dan een eeuwig verderf. En al beseffen ze het niet, de nood is er. Volk des Heren, voelt u die nood wel eens? De nood van uw onbekeerde medemens. De nood van hen naast wie u leeft, maar die zonder God zijn, in uw eigen gezin misschien, of in uw familiekring in de bredere zin, of in uw vriendenkring of kennissenkring of waar dan ook, de nood van die velen die verloren gaan, die niets hebben om straks hun schuld mee te betalen, die niets hebben om straks hun naaktheid mee te bedekken, die niets hebben om achter te schuilen als ze voor de rechterstoel moeten komen. En als u dan zelf geleerd hebt door genade wat het is om opgezocht te worden en begenadigd door de Heere, door zijn genade, kent u dan ook iets van dat besef, van die nood van anderen? En voelt u er wel eens wat van aan wat Paulus en Silas en die anderen in dat gezelschap hebben aangevoeld, dat God hen riep om die mensen in nood het evangelie te verkondigen, om ze die boodschap, die blijde boodschap te doen horen, dat God naar zondaren omziet. O, laat dan toch en met het oog op onszelf en met het oog op de wereld rondom ons heen het gebed zich vermenigvuldigen. Uw koninkrijk, kom toch, o Heer. Amen. We zingen het gebed des Heren, het derde vers. We danken uw grote naam voor uw woord dat ons ook in deze morgen nog weer mocht worden verkondigd. De boodschap dat gij de weg van uw dienstknechten, ja dat gij de weg van al uw volk bepaald hebt. En dat u het van tevoren niet allemaal zegt waar het heen zal gaan en hoe het gaan zal. Maar dat gij ze in de weg van beproevingen, in de weg van teleurstellingen toch wilt leren u de Heere te volgen. En dat u op uw tijd ook verklaring geeft en de weg duidelijk maakt. Heere, we bidden voor al de uwen dat gij ze in de weg die zij gaan moeten zelf leiden wilt. Dat ge ze genade en geduld wilt geven om te volgen. Dat ge ze genade wilt geven om u te laten besturen, om u te laten regeren, om u te laten beslissen. En dat ze er tevreden mee mogen zijn om achter u aan te komen. Heer, en we bidden u dat gij zo uw woord tot zegen wilt stellen. Ook dat gedeelte van de prediking, Heere, dat ons verkondigde dat een mens in nood is. En dat geldt van ons allemaal van nature. Maar hoe groot de nood ook is en hoe diep de val ook is en hoe ver we ook weg zijn in onze zonden, er is bij u altijd nog doen aan. Gij hebt immers het evangelie gegeven. En dat evangelie verkondigt genade voor de grootste der zondaren zelfs. O Heere, doe ons de waarde van dat evangelie kennen en meer daartoe onze eigen nood beleven, opdat er voor dat woord van u plaats mag zijn. Bind het ook op het hart van uw volk en kinderen, Heere, dat er zoveel verloren gaan. En dat gij het van uw volk verwacht, dat ze het evangelie zullen uitdragen. Dat ligt niet onder een korenmaat zetten, maar op een kandelaar, opdat het uit mag stralen, ook tot anderen. Zegen uw woord en vergeef onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 72, het derde vers. 72, het derde vers. Gaat dan heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.